In het verlengde van deze dingen moet ik ook nog noemen Psalm 8, in verband met Zoon des Mensen. Want in Psalm 8 komen wij die uitdrukking tegen. Psalm 2 was de Zoon van God, gij zijt mijn Zoon. Maar in Psalm 8 zijn we rechtstreeks terecht bij die uitspraken uit Genesis 1 over de mens naar Gods beeld die de aarde zou onderwerpen en zou heersen over de gehele aardbodem en over het kruipend gedierte en over het vee en over de vissen. Vissen des hemels, had ik bijna gezegd. Maar over de vissen der zee en het gevogelte des hemels en zo verder. Maar Psalm 8 wordt ook hevig geciteerd in het Nieuwe Testament. Dat is die psalm waarin wij in vers 6 vinden de vraag, de retorische vraag. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Helaas met kleine letters afgedrukt. Maar de vraag is wie of wat is dat? Wie is die zoon des mensen? Dat staat boven Psalm van David. En strikt genomen, historisch was David de drager van de titel zoon des mensen. Zoon van Adam. Dat was de directe afstammeling daarvan. En David in zijn dagen was dus het hoofd van heel de mensheid in de praktijk. Maar dezelfde David zegt in Psalm 8... Maar wie is het eigenlijk, implicerend, ik ben het niet? Dat lezen we trouwens op een andere plaats, dat hij zegt, ik ben het niet. Maar zonder de term zoon des mensen te gebruiken overigens. Maar daar heb ik nog geen tijd voor. Maar wie die zoon des mensen is, staat erachter. Namelijk, gij hebt hem een weinig tijds. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alle dingen, alles, onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds. Het zal wel mooi rijmen of goed ritmisch zijn, want het is een lied, het is een psalm. Maar vooruit. En om kort te gaan, deze uitdrukkingen worden uitgebreid en zo letterlijk mogelijk geciteerd in Hebreeën hoofdstuk 2, waar die vraag dus concreet beantwoord wordt en waar gezegd wordt, inderdaad, gij hebt hem een weinig minder dan de engelen gemaakt en met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond, enzovoort. Dat is Hebreeën 2 vanaf vers 6. En daar staat bij wie het is, want er staat, en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was. En dat slaat op zijn vernedering op aarde, waarover wij natuurlijk al gesproken hebben. Met andere woorden, David in deze psalm schuift deze dingen door. En de schrijver van de Hebreeënbrief, ik denk Paulus, zegt dus duidelijk wie het is, over wie dat gaat. Dat is Jezus. Aan wie alle dingen zijn onderworpen. Gij hebt alles onder zijn voeten gesteld. Lezen wij in Psalm 8 vers 7 en dat is dus letterlijk wat we in Hebreeën ook lezen. Hebreeën 6 tot 8 is dat. Dus dat moet duidelijk zijn en het moet ook duidelijk zijn dat de titel Zoon des Mensen de titel is die in de tijd gedragen werd door David zelf. Maar eigenlijk al die lui die we in het enige echte doorlopende geslachtsregister in de Bijbel tegenkomen, van Adam tot Christus. Zij waren erfgenamen van Adam, dus zonen van Adam, maar helaas geen beelddragers Gods. En ook David was dat niet, maar de zoon van David zou dat zijn. En dus Jezus, in Hebreeën implicerend, Jezus is die Messias. En hij werd eerder geïntroduceerd in Hebreeën 1 als de zoon van God, maar in Hebreeën 2 als de zoon des mensen. In Hebreeën speelt dat overigens een belangrijke rol, want daarin wordt ons de Heer Jezus voorgesteld als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen ook berust dus op oudtestamentische messiaanse beloften. Al moet ik zeggen dat we de belofte maar één keer vinden, namelijk in Psalm 110. Dat is die psalm die begint met te zeggen: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En volgens het Nieuwtestamentisch commentaar is die Heere de zoon van David. Alleen de Heer Jezus zelf stelt daarbij de vraag: maar als de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dat is weer zo omdat de zoon van David ook weer de zoon van God is, uiteraard. Hè? Maar in Psalm 110 vers 1 staat: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Maar het is vers 3 of vers 4 geloof ik. Dat zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is vers 4. Onder eedzwering. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarna wordt teruggekomen op die rechterhand uit vers 1. Maar goed, uitgebreider ga ik daar niet op in. Maar ook deze psalm wordt in het Nieuwe Testament uitgebreid geciteerd. En bepaald niet alleen in de Hebreeënbrief uiteraard. En tot mijn verbijstering zie ik in Psalm 110 niet eens tekstverwijzingen staan onder vers 1. Maar het had een hele reeks kunnen zijn uiteraard. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Waarbij dus met die woorden de zoon van David gesteld wordt tot zoon van God. Zonder dat de termen expliciet gebruikt worden. Maar je zou het nu moeten kunnen herkennen. Maar dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen, dat is dus Psalm 8 die dat zegt. Onder het aanhalen natuurlijk, het samenvatten van Genesis 1. De zoon des mens is degene aan wie God alle dingen heeft onderworpen. En het is letterlijk wat Hebreeën 2 citeert uit Psalm 8 en toepast uiteraard op Christus. Maar ook in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 1... lezen wij die dingen. Namelijk, in vers 20 staat dat God de uitnemende grootheid zijner kracht heeft gewrocht in Christus. Efeze 1 vers 20. Toen of als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Let op, uit de doden, niet maar uit de dood. Hè? Uit de doden. Implicerend zijn eerstgeboorterecht dus. God heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel. Hieronder staat wel weer een verwijzing naar Psalm 110 vers 1 in mijn Bijbel. Daar komt het vandaan. En daarna met een toelichting ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En dan vers 22, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En inderdaad, in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Psalm 8, vers 7. En daar komt hij vandaan, alle dingen zijn voeten onderworpen. Wij kennen ook varianten daarop uiteraard. Ik bedoel, dit is letterlijk geciteerd, hetgeen maar zelden voorkomt, maar overduidelijk is. Wij vinden in Matteüs 28 vers 18 dat de Heer tot zijn discipelen zegt, na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat lijkt mij duidelijk, hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En terwijl ik het lees, denk ik weer aan Efeze 1. Waar staat dat de bedoeling was dat God alle dingen onder één hoofd zou samenbrengen. Beide wat in de hemel en wat op de aarde is. Dat is ook hetzelfde natuurlijk. Hè? Maar mij is gegeven alle macht in hemelen en op aarde. In Matthäus 11, vers 27, zoek ze niet op, want langzamerhand moeten we wat versnellen. Hè? Matthäus 11, vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven. Eveneens te vinden in Lucas 10, vers 22. Alle dingen zijn mij overgegeven. Strikt genomen was het nog niet zo ver. Maar het is vooruitgrijpend op. En anders, wat de Heer ook precies gezegd heeft, achteraf wordt het zo samengevat. Omdat het al gebeurd was natuurlijk. Want zo steekt die oude taal in elkaar, hè? Daar moet je maar aan wennen. En in de Bijbel is dat zeker zo. In Johannes 3, vers 35, maar in Johannes lezen we veel van dit soort uitspraken. Johannes 3, vers 35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. En de volgende zou alsnog geweest zijn, maar die hebben we al genoemd. Johannes 5, vers 27. God heeft hem macht gegeven gericht te houden. God heeft zijn Zoon macht gegeven gericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. En daarna Johannes 17, in het begin van het hoofdstuk. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Omdat hij het eeuwige leven zou geven aan alles wat God hem gegeven heeft. Waarbij we niet alleen vinden alle macht in hemel en op aarde, maar ook dat er leven is in de Zoon. Maar die woorden van Johannes vinden we wat uitgebreider waarschijnlijk in de eerste Johannesbrief. Maar het ging mij maar om macht gegeven over alle vlees. Maar ook in Johannes 17 vinden wij wat we ook vinden in Efeze 1. Hij heeft macht over alle vlees. Hij is uitermate verhoogd boven elke overheid en macht. Maar hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Het wordt daarna dus beperkt. Dat is hier ook zo. Want Johannes 17 begint met macht gegeven over alle vlees. Maar in de rest van het hoofdstuk vinden wij hem als hoofd van de gemeente. Waarop ik verder niet inga. Vanzelfsprekend. Wel noem ik nog Handelingen hoofdstuk 10. Vers 42, dacht ik. Ja. Beginnend in vers 40. Deze, namelijk Jezus van Nazareth, uit vers 38. Belangende Jezus van Nazareth. Vers 40. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Waarom ook niet? Hij is de veruiterlijking van het wezen Gods. En hij heeft dus de bedoeling dat hij openbaar maakt of openbaar wordt. Maar vooralsnog staat er, God heeft gegeven dat hij openbaar zou worden niet aan heel het volk. Niet al den volken betekent niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Dat waren de 12 die tevoren waren uitverkoren omdat ze zouden uitgezonden worden. Lees je in Marcus en in Matthäus. Hij zou openbaar worden niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. Met andere woorden, wij kunnen getuigen, want dat is het woord, hè? Getuigen van wat wij gezien en gehoord hebben, namelijk de opgewekte, de opgestane Jezus van Nazareth, uit vers 38. Aan hen heeft hij zich geopenbaard, zegt hij, en hij heeft ons geboden aan het volk te prediken. Hij is geopenbaard geworden aan de discipelen, maar de discipelen als getuigen zouden aan het volk prediken en betuigen, maar het had ook gewoon getuigen moeten zijn, dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Let op, niet maar redder, rechter. Want hij is degene die de gehele aardbodem zou oordelen. Hij is de zoon van Adam die zou heersen over de gehele aardbodem. Nou ja, over hemel en aarde, maar dat komt omdat hij ook de zoon van God is. Zie? Hij is gesteld tot rechter van levenden en doden. En die komt overeen, dit was Petrus ten huize van Cornelius. Maar later vinden we Paulus ten huize van Athene in hoofdstuk 17 van het huis van Athene heet ook Athene, dus vooruit, hè. Handelingen 17, vers 31. Waar staat in vers 30? God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende. En daar hebben we het over vandaag, hè? Over oud-testamentische tijd. Dat heet tijden der onwetendheid. Niet dat men niks wist, maar men wist niet alles. Argument dat velen ontgaat, omdat men denkt dat we nu ook niks weten. Maar dat komt waarschijnlijk omdat men zichzelf onder het oude verbond geplaatst heeft. Want in het nieuwe verbond worden de verborgenheden uit het Oude Testament alsnog geopenbaard. Hè? En in die verhouding heet oud-testamentische tijd tijden der onwetendheid en heet nieuw-testamentische tijd tijden der verbetering. Nou ja, betere tijden, maar het bijvoeglijk naamwoord was weer zelfstandig geworden. Tijden der verbetering. Uit, ik meen Hebreeën 9. Maar hier staat God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt inmiddels nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Waarom? Omdat hij, God, een dag gesteld heeft, u weet wel, te zijner tijd. In overeenstemming met zijn plan der eeuwen. Eeuwig voornemen. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, en al wat daarin is, heet dat, hè? In de psalmen al. Op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man. Als je terugvertaalt naar het Oude Testament, heb je het volste recht op taalkundige gronden dat woord man te vertalen met Adam. Anthropos, man, Adam. Op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft. God heeft hem geordineerd, lazen wij, tot rechter van levenden en doden. Zojuist in Handelingen 10 vers 42. En hier, die hij geordineerd heeft om de aardbodem rechtvaardig te oordelen, verzekering doende aan allen, doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Want uit de doden opwekken, dat is de derde keer dat ik het zeg, impliceert eerst geboorterecht en dus koningschap. En priesterschap, heerschappij, een troon, een koninkrijk, enzovoorts. En God heeft hem van tussen de overige doden en dus als eerste, eerstgeborene, eersteling, opgewekt uit de dood, met als consequentie eerstgeboorterecht en dus het recht om de aardbodem rechtvaardiglijk te oordelen. Hier heb je dus die man die zoon des mensen is, dat wil zeggen de zoon van Adam, en die van Gods wegen is aangesteld om de hele aardbodem te oordelen. In die wetenschap, dat hij dat zal doen, kan maar het beste tot hem gaan in deze dagen waarin hij dit nog niet doet. En waarin hij niet zozeer fungeert vooralsnog als rechter, maar als redder, zoals de zingers zongen. Is Jezus uw redder of rechter? Een van de twee. Niet dat het veel uitmaakt, want als rechter spreekt hij ons als gelovigen vrij. Of in de taal van de Bijbel, als gelovigen rechtvaardigt hij ons. Want dat is vrijspreken. Dat is wat hij doet. Nou goed, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar het punt is natuurlijk dat deze dingen gerealiseerd zijn inmiddels. Hè. Wij leven niet in dagen van onwetendheid en in afwachting van wat God in de toekomst gaat doen. De Bijbelse boodschap, het evangelie is dat deze beloften Gods vervuld zijn geworden. Daarover hebben we reeds enige schriftplaatsen gelezen, uiteraard. En we komen er nog wel een paar tegen. Even kijken. Daarna ga ik nog even in op die andere kwestie, die beloften aan David. En u begrijpt, ze lopen nou eenmaal parallel. Ze hebben voldoende met een troon. Belofte van de zoon van God, belofte van David of van Adam, een zoon van Adam, beloften aan David. Met betrekking tot de zoon van David, die we al gelezen hebben in 2 Samuel 7 en in Psalm 89, uiteraard. Ik noem in dit verband enige schriftplaatsen. Ik probeer volledig te zijn, altijd. Maar er zijn van die thema's, ja, dat kan gewoon niet volledig zijn. In de eerste plaats omdat het zo vaak gezegd wordt in de Bijbel en met zoveel verschillende termen. En bovendien, sommige dingen zijn niet alleen van toepassing op de Heer Jezus, maar zijn van toepassing ook op het lagere niveau, zodat je nooit weet of je ze mee zal tellen als messiaanse beloften of niet. En dat maakt het ook wat moeilijk. Maar ik geef wat voor de hand liggende schriftplaatsen in dit verband. In verband namelijk met die zoon van David. Hè. In Jesaja 9, want het loopt tegen kerstfeest. In Jesaja 9 vinden we een reeks namen en titels van de Messias. Jesaja 9, met name in, even kijken, ik heb het weer verkeerd opgeschreven natuurlijk, vers 6, vers 5 kennen we, hè? Dat is een mooie, een kind is ons geboren, dat is Pasen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dat is Pasen, en heel de rest ook. Zo kun je op het verkeerde been gezet worden door de liturgie, hè? Nou goed. Een kind is ons geboren, uit David namelijk, dan wel uit Adam. Een zoon is ons gegeven, dat is in zijn opstanding. En de heerschappij, maar en kan je lezen als namelijk, hè? Namelijk de heerschappij is op zijn schouder, want op de schouder draagt men, nou ja, wat men ook draagt, als men op de schouder wat draagt, draagt men verantwoordelijkheid. In hoogste instantie is dat koningschap. En heerschappij per definitie is op de schouder. En als men een beetje macht heeft, dan kun je dat ook zien aan de epauletten. Dat zijn die schouderstukken, daar staat het op. Soms alleen met emblemen, maar zo werkt dat. Hè? Soms sterren en strepen. Wij hadden een of andere lus op onze... Hé, hey Paulette, dan was je muzikant, hè? Ja, was je van de muziek. Maar goed.
Met oud-vullingen.
Ja, schoudervulling hebben we er ook mee te maken. Dan lijk je wat meer, hè? Dan heb je wat meer autoriteit, macht, want dat is het. Maar goed. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Dat heeft met verborgenheden te maken, maar die leg ik nou verder niet uit. Raad heeft met de rechtbank te maken. De raad is de rechtbank. Niet maar advies hoor. Meer devies dan advies, maar vooruit. Raad. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Hij brengt namelijk de eeuwigheid voort. Vredevorst. Dat is koning des vredes. Koning van Salem. Je bent zo bij Melchizedek terecht hoor. En dan, der grootheid deze heerschappij en des vredes. Daar komt de term vrederijk vandaan, van Johannes de Heer. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. U begrijpt, dit is het vervolg op 2 Samuel 7, dan wel Psalm 89. En in zijn koninkrijk... Het vreemde is dat die persoonlijke voornaamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden ineens met een kleine letter geschreven zijn. Hè? In vers 5 was kind nog met een hoofdletter, een zoon met een hoofdletter en al die namen met een hoofdletter. En nu gaat het over zijn koninkrijk en zijn koninkrijk laat men nou slaan op David. Maar u begrijpt dat het gaat over de zoon van David, toch? Op de troon van David in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, dat was het woord uit 2 Samuel 7, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, aardbodem, rechtvaardiglijk oordelen, van nu aan, dat wil zeggen, vanaf dat die zoon ons gegeven is, vanaf eerste paasdag dus, van nu aan, u weet wel, dat was het heden uit Psalm 2. Heden heb ik u gegenereerd. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. En van nu aan, Handelingen 17, wordt dus het evangelie van Gods wegen aan alle mensen alom gepredikt. Staat er ook, de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. En zo verder. Dat was Jesaja 9... Maar even verder in Jesaja, Jesaja 16 vers 5. Want er zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. Niet in wet, maar in genade. Een genadetroon dus. Er zal een troon bevestigd worden, vastgemaakt worden. Het woord uit 2 Samuel 7. En op dezelfde zal bestendig... Eén zitten in de tent, de tabernakel, van David. En u begrijpt dat die term tabernakel van David in Handelingen 15 uit de mond van Jacobus ontleend is aan dit soort schriftplaatsen. Ik zal wederkeren en de vervallen hut, tabernakel, hut van David wederop richten. Ontleend aan dit soort schriftplaatsen. Op dezelfde zal bestendig een zitten in de tent van David, een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. Nou, dat lijkt me een duidelijke uitspraak. En nog een in Jesaja dan, maar er zijn er vele. Uit Jesaja 55... Jesaja 55, vers 3. Neig uw oor, laat je oor wapperen. Neig uw oor, richt uw oor. En kom tot mij. En u begrijpt wat het betekent. Men zou naar de Heer luisteren. Hè? Het oor op hem richten. Vervelend is dat de mens in het algemeen geen bewegelijke oren heeft. komt overeen met zijn hardnekkigheid en dat soort dingen meer. Dat is waar. Let maar op de dieren, die zijn over het algemeen in staat hun oren alle kanten op te draaien. Je kunt er zien waar ze zich op richten, dat is wel leuk voor ons natuurlijk. Hè? En ze flapperen met de oren, ze jagen zelfs met de oren vliegen weg. Ja. Toch of niet? Nou ja. Neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Maar uw ziel is leven eigenlijk, hè? Dat is een leuke woordspeling eigenlijk. Uw leven zal leven. U zult alsnog leven ontvangen. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. En daar komen wij terecht in wat je in de systematiek althans een ander onderwerp zou noemen. Namelijk het onderwerp van dat nieuwe verbond dat in het Oude Testament reeds beloofd was. Maar u ziet, die dingen hangen allemaal met elkaar samen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. En onder dat vers staat in mijn Bijbel terecht een verwijzing natuurlijk naar Handelingen hoofdstuk 13... waar Paulus in Antiochië was en waar wij zojuist ook al even waren. Niet in Antiochië, maar wel in Handelingen 13. Omdat daar staat van het zaad van David heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker. Jezus, dat was vers 23, daar straks. Maar nu kom ik in vers 32. Eerst zegt Paulus hetzelfde als wat we zojuist van Petrus gelezen hebben. Wij zijn zijn getuigen bij het volk. En dan samenvattend in vers 32. En, of namelijk, samenvattend namelijk. Wij verkondigen u de belofte. De vraag is welke belofte? En het antwoord is alle beloften. Samengevat onder een enkelvoud. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen meervoud geschied is. De voorvaderen, niet noodzakelijk Joodse of Hebreeuwse of Israëlitische voorvaderen, maar gewoon voorgaande generaties, dat zijn de vaderen. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte, dezelfde, dat God die belofte vervuld heeft aan ons. De belofte is vlees geworden en woont onder ons. Dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als of toen hij Jezus verwekt heeft. En voor de goede orde, wat hier vertaald is met verwekt, is in vers 34 vertaald met opgewekt. Het is het gewone woord voor opstanding uit dood. De vertaling is niet noodzakelijk verkeerd, maar wij begrijpen hem verkeerd. En de vertalers ook, denk ik. Eerlijk gezegd. Want God heeft zijn belofte niet vervuld bij de geboorte van de Heer Jezus, maar bij zijn opstanding uit dood. Dat staat hier ook en dat blijkt uit de volgende verse toch wel. Wij verkondigen u de belofte, want evangeliepredikering is per definitie prediking dat wat beloofd was, vervuld is, vlees geworden is. Wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Als hij Jezus, die gestorven was, verwekt heeft, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En daar waren we al, psalm 2. Dit staat in psalm 2. En wat staat daar? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat het op de opstanding van Christus slaat, zegt het volgende vers alsnog. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. En in een heel klein voetnootje. Er mocht de uitspraak toch van toepassing gebracht kunnen worden op de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Dan wel zijn ontvangenis in de maagd Maria, als ze Jezus verwekt heeft, dan nog betekent het dus dat die zoon in vers 33 niet van oudsher als zoon was, maar pas tot zoon gesteld is officieel veel later. En dat was uiteraard bij zijn opstanding. En dus gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het woord genereren betekent gewoon voortbrengen. En het zegt niks over de wijze waarop dat gebeurt. Het woord kan van toepassing zijn op de voortplanting, maar dat hoeft helemaal niet. En in dit geval is dat ook niet het eerste punt. Het is de aanstelling tot zoon, uiteraard. Hè? En dan meteen vers 34. En dat hij hem uit de doden, let op de uitdrukking, uit de doden, als eersteling, en dus als eerstgeborene, als koning, als zoon, dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want ja, er werden in Bijbelse tijd ook mensen opgewekt uit de doden, die wel degelijk weer tot verderving keerden. Zodat het toch wel een beetje vermakelijk is dat je op drie plaatsen het graf van Lazarus aanwijzen. Hè? Dat is wel leuk, hè, toch? Ja, hij stierf en werd opgewekt uit de dood. Hij is weer gestorven, weer begraven. Maar waar precies? Nou ja, goed. Daar hebben ze ook nog twee verschillende plaatsen voor, maar daar gaat het vandaag niet om. Maar ik bedoel, maar ze werden wel opgewekt, maar ze zijn weer gestorven. En dus voegt de apostel eraan toe: nee, God heeft hem uit de dood opgewekt zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, hij is de eerste die niet maar terugkwam door de ingang, maar die de dood uitging door een uitgang die er daarvoor overigens niet eens was. Voor hem moest specifiek de deur ontgrendeld worden, om zo te zeggen. Hem deed de deurwachter open, Johannes 10. En hij ging door de poort der rechtvaardigen, Psalm 118, om maar eens wat te noemen. Kortom, dat hij zodanig is opgestaan uit de dood dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd. En dan komt dat citaat uit Jesaja 55 vers 3, waar staat: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Met de klemtoon op, die getrouw zijn. Ze blijven namelijk. In de Statenvertaling van Jesaja 55 heet het de gewisse weldadigheden van David. Welke weldadigheden van David? Nou, die blijven zouden. En dus die weldadigheden met betrekking tot een onvergankelijk koninkrijk dat bestendig zou zijn en dat vastgemaakt zou worden tot in eeuwigheid. En dat is wat hier dus gezegd wordt. En daarna volgt dezelfde uiteenzetting als die van Petrus in Handelingen 2. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, dat is dus psalm 16, net als in Handelingen 2. Gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Met hetzelfde commentaar, want David in zijn tijd is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dit is de herhaling, de herhaling weet ik niet, maar dit is hetzelfde als de uitspraak in Romeinen 8 vers 3, waar staat dat de wet iets niet kon, maar Christus wel. En dat het gerealiseerd is. Dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Zie? Door deze opgewekte, deze zoon enzovoorts. En dan lees ik er maar meteen Romeinen 8 achteraan, want dat is het makkelijkste nu. Romeinen 8, vers 3. Pen bij de hand. Voor zover dat nog nodig is. Want het is een lastige zin. Want, haakje openen. Hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. Haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin weer verder. Heeft God. Maar als je begrijpt hoe het vers in elkaar steekt, weet je ook dat deze woorden andersom gezegd moeten worden in fatsoenlijk Nederlands. Dus het woord God heeft. Haakje openen. Zijn zoon zenderde in gelijkheid de zondige vlees en dat voor de zonde. Haakje sluiten. De zonde veroordeelt in het vlees. De hoofdzin is daarna, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Veroordeeld in de zin van weggedaan. Want dat is wat oordelen inhoudt in de praktijk. Er een eind aan maken. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De eerste tussenzin zegt, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Wet namelijk, en we hebben het nu over de Mozaïsche wet, dan wel het verbond met Mozes. Ook bekend als het oude verbond der wet. De wet namelijk was gelegd op het vlees. Met de opdracht aan het vlees, doe dit en gij zult leven. Dat kan niet, want de mens bleek niet in staat om die wet te dragen. Zoals Petrus zei, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Handelingen 15. De wet kon dat niet doen, elders staat dat de wet ook niet bij machten was te rechtvaardigen of zalig te maken. Onder het motto, als er zo'n wet geweest was die wel kon zalig maken, waarom zou er dan iets voor in de plaats gekomen zijn later? Dat is de Hebreeënbrief die dat zegt, hè? Maar goed. Hetgeen der wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was. Het vlees kon het niet dragen, vlees zakte meteen door de knieën, zal ik maar zeggen. Het ging niet. Vlees was zwak. En dat was precies wat God wilde aantonen, maar ik ben zover nog even niet. Ik hoop er nog op terug te komen vandaag, hè? De wet kon dat niet doen, maar God heeft het toch gedaan, de zonde veroordeeld in het vlees. Echter niet door Mozes en de wet, maar door Christus en de genade. En dus staat er in de tweede tussenzin, God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Het is bijna dichterlijk werk dit, hè, met al die alliteraties. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, iets wat heftig bestreden wordt trouwens, maar staat er zwart op wit. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses, terwille van de zonde, voor de zonde staat er. Want, en dan leg ik er gewoon gemakshalve Galaten 4 naast, in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden geworden uit de vrouw onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlost zou. Dat is ook gebeurd. En waar het dus om gaat, is dat dingen werden aangekondigd in het Oude Testament, maar wij leven niet in de dagen van die aankondiging. De evangelieprediking houdt naar de Bijbel in dat God zijn beloften, al zijn beloften vervuld heeft, fundamenteel, in de persoon en het werk van deze ene. Jezus, de Heere, Jezus Christus, de zoon van Adam, de zoon van Abraham, dan wel de zoon van David, dan wel de zoon van God. Dat is het. En ik roep nog even in herinnering, Handelingen 13, waar Paulus predikt het evangelie en zegt dat God de belofte aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft. Dat is evangelie per definitie. God heeft vervuld. En dus wij leven uit de vervulling van Gods beloften. enige opmerking die ik daaraan toe moet voegen, is dat wij die leven onder het nieuwe verbond weliswaar leven uit de vervulling van al Gods beloften gedaan in het Oude Testament. Het neemt niet weg dat onder het nieuwe verbond opnieuw beloften gedaan zijn. Dat heet de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Zodat ook aan ons beloften gedaan zijn die in de toekomst nog vervuld zullen worden, maar nog steeds gewoon in Christus uiteraard. Maar dat is nou mijn onderwerp niet. Mijn onderwerp is de verhouding tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. En dat het dus van groot belang is dat we weten onder welke omstandigheden, dan wel in welke tijd, maar in welke omstandigheden wij leven. Wij hebben dus meer reden om God te danken dan om hem wat te vragen, want hij heeft zijn beloften vervuld. Het probleem is dat wij de inhoud daarvan dikwijls niet kennen en ons niet eigen gemaakt hebben. En daarom zitten te wachten dat God ons wat gaat geven, terwijl hij dat al lang gedaan heeft. Maar als je het niet weet, heb je er niks aan. En daar hebben we het vandaag dus over. Hè. Nou goed, dat was even weer een rondje tussendoor, want ik kwam uit Jesaja 55. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David en impliciet, want er stond erbij, een eeuwig verbond. Maar dat is nieuw, omdat het oude verbond niet eeuwig is. Begrijp je me goed? Er is verwarring over het begrip eeuwig. Dat zit hem ook in de betekenis van het woord. Maar ongetwijfeld in Jesaja 55 is sprake van een eeuwig verbond in de zin van het blijft altijd, want staat erachter. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David, geparafraseerd in Handelingen 13 met de weldadigheden van David die getrouw zijn. Dan blijven ze dus. En het oude verbond wordt weliswaar eeuwig genoemd, maar alleen in de zin van op iedereen in het land van toepassing. Maar zeker niet in de zin van het blijft altijd. Want dat is nou juist het verschil met het nieuwe verbond. Ja, je moet een beetje van goede wil zijn om het te begrijpen. Nou goed, wat noemde ik Jesaja 55? Ik blader even door naar Jeremia. U weet in Jeremia, in de tijd van Jeremia, werd de aanstaande verwoesting van Jeruzalem verkondigd. En daarmee het eind van de Joodse staat. Uitlopend inderdaad niet alleen de wegvoering van het volk als zodanig, maar ook de verwoesting van land en stad, Jeruzalem. Zodat de vraag is, maar wat komt er nou van die beloften aan David terecht? En in verband daarmee hebben we enige aardige uitspraken, waaronder in Jeremia 17. Bijvoorbeeld vers 25. Zo zullen door de poorten deze stad, Jeruzalem, ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon van David. Let op het meervoud. Zo zullen door de poorten deze stad ingaan koningen en vorsten, zittende op de troon van David. Na de dagen van Jeremia heeft er nooit meer iemand, letterlijk of overdrachtelijk, gezeten op de troon van David. Dat weet u toch, hè? Het liep uit op de verwoesting van Jeruzalem, einde van het verhaal. Daarna hebben we wel erfgenamen van de titel, zoon van David, dan wel zoon des mensen. U weet wel, Sealtiel, Zerubabel en zo verder, tot op de Heer Jezus Christus, maar dat zijn geen koningen geweest. Ze stamden alleen af van en waren erfgenamen officieel van dat koninkrijk, maar er was geen koninkrijk. En toch wordt aangekondigd, koningen en vorsten zittende op de troon van David. Wij kennen er maar één, dat is Jezus Christus, de zoon van David. Leuk hè, dat daarmee het Nieuwe Testament begint, Matthäus 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. En van Abraham, overigens. Wij kennen er maar één, van waar dit meervoud. Niet zeggen dat is een majesteit, dus het zal wel majesteitsmeervoud zijn. Nee, Het slaat erop dat de Heer Jezus Christus aan het hoofd staat van zijn lichaam. Het hoofd is van zijn lichaam, namelijk heel de gemeente. Want de gemeente is in Christus mede-erfgenaam van God, maar ook mede-erfgenaam van David.
Openbaring 1 vers 6.
Ja, precies, ja. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, staat daar. Meervoud. Koningen, maar dan onder het nieuwe verbond, dus koningen en priesters, zoals dat naar het voorbeeld van Melchizedek nou eenmaal gebruikelijk is. Maar het is nog niet vervuld. Het neemt niet weg dat deze koning officieel als zodanig reeds is aangesteld en dat hij aan het hoofd staat van een grote gemeente, om zo te zeggen, met dank aan de psalmen waarin die uitdrukking gebruikt wordt. Maar het gaat over David dus, hè, en de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. En deze stad zal bewoond worden in eeuwigheid. En in het verband van dit Bijbelboek betekent dat dat er geen einde aan zal komen. En het is dus een tijdsaanduiding, dat woord eeuwig, hier. Want in de dagen van Jeremia kwam een eind aan dat Davidische koningschap. En aan de staat Juda. Maar goed, het zal weer anders worden, staat er. In Jeremia 22, twee bladzijden omslaan, lezen wij in vers 4. Indien gij lieden deze zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon, rijdende op wagens en op paarden, hij en zijn knechten en zijn volk. Met andere woorden, toekomstige zegeningen van Jeruzalem worden verbonden aan de naam van David. Hoe dat zit, lees je meteen weer een bladzijde verder in hoofdstuk 23, vers 5. Ja, eigenlijk moet ik bij vers 1 beginnen te lezen. Maar goed. En daarna vers 3. Ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen. Uit de landen, al de landen waarheen ik ze verdreven heb. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Ik heb trouwens ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Weet je meteen wat dat is. Het zijn de twee huizen van Israël, hè? De 210 stammen. Maar goed, hier vind je dus de goede herder. Maar het ging mij om vers 5. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Waarom men dat met hoofdletters schrijft en bovendien nog schuin drukt, ontgaat mij. Maar we vertrouwen op de goede bedoelingen. Het is een messiaanse profetie. Ja, gaat over de Christus uiteraard. Hè? Dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Men denkt aan, er zal een reisje voortkomen, omdat het tegen kerstfeest loopt. En dan is het immers zo weer Pasen, dan heb je het nodig. Hè? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk. Dat is Goede Vrijdag. Afgehouwen tronk is Goede Vrijdag. Maar er zal een reisje uit voortkomen en dat is Pasen. Uit de afgehouwen tronk, zeg maar de stamboom van Isaïe. Zie? En die zal koning zijn, uiteraard. Nou, dan gaat het hier ook over. Ik zal aan David een rechtvaardige spruit verwekken. Die zal koning zijnde regeren. En voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde in zijn dagen. Dat is dus in de wederkomst van Christus uiteraard en onder het nieuwe verbond. Dus zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. Let op dat Jeremia optreedt in Juda onder de twee stammen van Israël. De 10 stammen waren al ruim meer dan een eeuw daarvoor weggevoerd in Assyrische ballingschap. Niettemin gebruikt je de term en zegt niet alleen Juda, maar ook Israël. Niet alleen de 2, maar ook de 10 stammen. Niet alleen deze stal, maar ook die andere. Johannes 10. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen. Jehovah Tzidkenu, ja. Jehovah onze gerechtigheid. Let op de naam Jehovah. Zie? Nou, en zo verder. De rest van die woorden spreekt over de terugverzameling van Israël. Maar er zijn talloze profetieën dienaangaande. Daarna noem ik Jeremia 30. Vers 8. Want het zal te dien dagen, niet deze dagen, maar te dien dagen, die wil gewoon zeggen ergens in de toekomst. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal. En de vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar zij zullen dienen de Heere, hun God, en David, hun koning. En in de praktijk is het verschil tussen die twee niet zo groot. Zij zullen dienen de Heere, hun God, en David, hun koning, of gewoon hun koning David. Maar die zoon van David is de zoon van God. En hier vind je dat dus ook gewoon terug, hè? Die ik hun verwekken zal. Uit de dood. Wel te verstaan, en dat is wat wij lazen in Handelingen 13. Zie? Nou goed. Laat het er maar bij. Hoofdstuk 33, vers 15. In die dagen te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in die dagen zal Juda verlost worden. En hij heet Jehovah Tzidkenu. De herhaling dus van dezelfde gedachte. En daarna vers 17. Want alzo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man. Dat is dus die man weer uit Handelingen 17. Hè? De Heer zal de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen door een man die hij geordineerd heeft. Door hem uit de dood te doen opstaan. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Vrij na 2 Samuel 7. En daarna wordt gesproken over een man als priester in vers 18. Het enige probleem is dat daar gesproken wordt over een Levitische priesteren. Maar het punt is dat de Levitische priesteren worden opgevolgd door Melchizedekse priesteren. De zogenaamde Dekselse priesteren. Melchizedekse priesteren. Dat bijvoeglijk naam wordt hoor je niet meer. Hè? In de boeken kom ik het altijd tegen. Het Melchizedekse priesterschap. Waarom ook niet? Dat is het. Maar koning en priester onder het nieuwe verbond. En uitgebreider ga ik daar niet op in. Maar nu ik hier toch ben, noem ik dus vers 21. Zo zal ook vernietigd kunnen worden. Dat kan niet. Maar bij wijze van spreken zou vernietigd kunnen worden mijn verbond met dan wel mijn belofte aan mijn knecht David, dat hij geen zoon zou hebben die op zijn troon regeren. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren enzovoorts. Dat wil zeggen, God had een verbond met David gesloten dat hij een zoon zou hebben die op zijn troon zou regeren. En dat blijven dus messiaanse profetieën. In samenhang met deze verse uit Jeremia zou ik moeten wijzen op Ezechiël 34 en eventueel 37. Die profetieën zijn van dezelfde aard, stammen ook uit dezelfde tijd, maar die van Ezechiël zijn gedaan onder de ballingen, dat wil zeggen in de verstrooiing, en impliceren een toekomstige terugverzameling uit de ballingschap uiteraard. Dat is Ezechiël 34, vers 23, vanaf vers 23. Althans, van daaraf lees ik het. 34, vers 23. En ik zal één herder over hen verwekken. Uit de dood doen opstaan, want de echte herder, de goede herder uit Johannes 10, zou immers de deur doorgaan, want voor hem zou de deurwachter open doen. Hieruit blijkt dat het dus gaat om opstanding uit de dood. Ook in Johannes 10. Hè? Ik zal één herder over hen verwekken. Hij zal hen wijden, mijn knecht David. Die zal ze wijden en die zal hun tot herder zijn. Waarbij de Heer Jezus wordt aangeduid met de naam David. Die dingen ontgaan ons en dat begrijp ik nooit helemaal goed. Want tot voor kort droegen wij in Nederland ook altijd gewoon de naam van onze vader. Weliswaar niet de voornaam, maar dan de achternaam. En een Israëliet, ja, werd genoemd bij de naam van Israël. Toch? En iemand die van David afstamt, wordt aangeduid met de naam David. Want in die naam liggen zijn rechten en plichten vast enzovoorts. Is bepalend voor zijn identiteit. Volgens de filosofen is dat conservatisme. Het zij zo, lijkt me niks mis mee. Maar zo zit dat, mijn knecht David. Dat wil zeggen, dat aangekondigde zaad van David. Die zal hun tot herder zijn. Terwijl notabene hiervoor in vers 20 staat dat de Heere zegt, ik zal hun herder zijn. En in vers 23 staat er, ik zal hun herder verwekken, dat is David. Maar de zoon van David is nou eenmaal de zoon van God en draagt dus de naam Heere. Eén herder. En het volgende vers ook meteen weer. Ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Dat betekent op de troon. En ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal verbond des vredes met hen maken. En die is wel aardig, omdat we daar straks in dit verband tegenkwamen, verbond met David. En nu een verbond des vredes. Maar begrijp je me goed, waar alle verbonden en beloften gestalte krijgen, vlees worden, handen en voeten krijgen in de persoon van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, betekent het dus ook dat het Davidisch verbond vervuld wordt in het nieuwe verbond. De term nieuwe verbond komt van dat het in plaats komt van het oude, namelijk het Mosaïsche. Maar alle andere verbonden vinden hun rechtstreekse vervulling in dat ene nieuwe verbond dat genoemd wordt mijn eeuwig verbond des vredes. Het woord eeuwig staat hier niet bij, geloof ik, maar het wordt beschreven. Het zal niet ophouden en dat soort dingen meer. Maar het komt dus samen. Een nieuw, een eeuwig verbond, een verbond des vredes. Dat is dus het nieuwe verbond, maar ik heb nou geen gelegenheid om dat te laten zien. Want we moeten eigenlijk dringend pauzeren. Ik noem alleen nog in de voorbijgaan Hosea 3 vers 5. Daarna, 3 vers 5 van Hosea. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En in de praktijk is het verschil nihil. Amos 9 vers 11 zou je moeten lezen naast Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. En door Jacobus in Handelingen 15 dus doorgeschoven naar wat wij noemen de wederkomst van Christus. En zo formuleert hij dat ook. Na deze zal ik wederkeren. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de profeten. Gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederoprichten. Davidisch koninkrijk op aarde. En tot slot dan Zacharia 12 vers 8. Het huis Davids zal zijn als Elohim. Toen hadden de vertalers een probleem. Het huis David zal zijn als Elohim. Dat kan men vertalen met God. Maar men kan het ook vertalen met goden. Maar strikt genomen is het een meervoudsvorm. En men heeft het vertaald met goden en toen maar met een kleine letter dus. Het huis van David zal zijn als goden. Het is wel aardig. Waar komt het meervoud van? Wij zouden er niet opgekomen zijn als men het vertaald had met God. En dan kijk je het na en zeg je Elohim, dat is goed vertaald. En dan zeggen we de zoon van David is ook God. Dus er is niks mee mis. Maar deze vertaling vind ik wel leuk. Toch een meervoud. Goden. En dat komt natuurlijk omdat het is inclusief de gemeente. Reeds in Zacharia 12. Nou ja, eigenlijk moet ik dan door naar het Nieuwe Testament. Dat ga ik niet doen. Maar dan moet ik u zeggen dat het Nieuwe Testament 30 keer staat dat de Heer Jezus de zoon van David is. Voor de statistiek dan. Op allerlei wijze heb ik niet de volledige lijst van. Maar dat begint meteen aan het begin al. Hè? Omdat hij uit het huis en geslacht van David was, want het loopt tegen kerstfeest. Dan weet iedereen dat weer. Hè? Jezus, gij zoon Davids. Ontferm je ons. Is deze niet de zoon van David? Ja, dat was hij. Maar hij claimde nog wel wat meer. Hè? Nou goed. Maar, en dan uiteindelijk openbaring. Die de sleutel Davids heeft. Die gestorven is en die weer leeft. En die de sleutel Davids heeft. Openbaring 3 vers 7. De sleutel komt trouwens uit Jesaja 22 vers 22. Maar die zoekt u maar een keer na. En openbaring 5 vers 5 is de bekendste wellicht. De leeuw uit Juda. De wortel Davids. En zelfs in het laatste hoofdstuk. Ik, Jezus, ben de wortel en het geslacht Davids. De blinkende morgenster. En David had niet een troon in de hemel, David had een troon op aarde. En die troon op aarde zal hersteld worden. En dat is wat we dus voor de toekomst onder andere verwachten. Daar laten we het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor een pauze.